Hierna wordt u gelezen uit Gods heilig woord, uit de tweede brief van Paulus aan de gemeente te Korinthe, het eerste hoofdstuk.
Paulus, een apostel van Jezus Christus door de wil Gods, en Timotheus, de broeder aan de gemeente Gods die te Korinthe is, met al de heiligen die in geheel Achaïe zijn. Genade zij u en vrede van God, onze Vader en de Heer Jezus Christus. Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader der barmhartigheden en de God aller vertroosting, die ons vertroost in al onze verdrukking, opdat wij zouden kunnen vertroosten degenen die in allerlei verdrukking zijn, door de vertroosting waarmee wij zelf van God vertroost worden. Want zoals het lijden van Christus overvloedig is in ons, alzo is ook door Christus onze vertroosting overvloedig. Doch hetzij dat wij verdrukt worden, het is dat uw vertroosting en zaligheid, die gebracht wordt in de lijdzaamheid van dezelfde lijdens, het welk wij ook lijden. Hetzij dat wij vertroost worden, het is dat uw vertroosting en zaligheid. En onze hoop van u is vast, als die weten dat, gelijk gij gemeenschap hebt aan het lijden, gij ook alzo gemeenschap hebt aan de vertroosting. Want wij willen niet, broeders, dat gij onwetende zijt van onze verdrukking die ons in Azië overkomen is, dat wij uitnemend zeer bezwaard zijn geweest boven onze macht, alzo dat wij zeer in twijfel waren ook van het leven. Ja, wij hadden alszelven in onszelven het vonnis des doods, opdat wij niet op onszelf vertrouwen zouden, maar op God, die de doden verwekt, die ons uit zo grote dood verlost heeft en nog verlost, welke wij hopen dat hij ons ook nog verlossen zal. Alzo gij ook medearbeidet voor ons door het gebed, opdat over de gave door vele personen aan ons teweeggebracht, ook voor ons dankzegging door velen gedaan worden. Want onze roem is deze, namelijk de getuigenis van ons geweten, dat wij in eenvoudigheid en oprechtheid van God, niet in vleeselijke wijsheid, maar in de genade Gods in de wereld verkeerd hebben, en allermeest bij u. Want wij schrijven u geen andere dingen dan die gij kent, of ook erkent. En ik hoop dat gij ze ook tot het einde toe erkennen zult. Zoals gij ook ten dele ons erkend hebt, dat wij uw roem zijn, gelijk gij ook de onze zijt in de dag van de Heer Jezus. En op dit betrouwen wilde ik tevoren tot u komen, opdat gij een tweede genade zoudt hebben. En door uw stad naar Macedonië gaan, en wederom van Macedonië tot u komen, en van u naar Judea geleid worden. Als ik dan dit voorgenomen had, heb ik ook lichtvaardigheid gebruikt? Of neem ik het naar het vlees voor, hetgeen ik voorneem, opdat bij mij zou wezen ja, ja, en nee, nee? Doch God is getrouw, dat ons woord, het welk dat u is geschied, niet geweest is ja en nee. Want de Zonen Gods, Jezus Christus, die onder u door ons is gepredikt, namelijk door mij en Silvanus en Timotheus, was niet ja en nee, maar is geweest ja in hem. Want zoveel beloften Gods al er zijn, die zijn in hem ja, en zijn in hem amen, gode tot heerlijkheid door ons. Maar die ons met u bevestigt in Christus, en die ons gezalfd heeft, is God, die ons ook heeft verzegeld en het onderpand des geestes in onze harten gegeven. Doch ik roep God aan tot een getuige over mijn ziel, dat ik om u te sparen nog te Korinthe niet ben gekomen. Niet dat wij heerschappij voeren over uw geloof, maar wij zijn medewerkers uw blijdschap, want gij staat door het geloof.
Gemeente, de tekst voor de prediking vindt u vanmorgen in het gelezen hoofdstuk 2 Korinthe 1 en daarvan het 20e vers. Want zoveel beloften Gods als er zijn, die zijn in hem ja en zijn in hem amen, gouden tot heerlijkheid door ons. Wat vindt u ervan als mensen hun afspraken niet nakomen? Hebt u daar een prettig gevoel bij als u op iemand rekent en hij laat het afweten? Verlies je niet je vertrouwen in iemand die ja tegen je zegt, maar zijn ja-woord niet waarmaakt? Ja zeggen en nee doen, dat is toch in lijnrechte tegenspraak met elkaar. Het is gewoon onwaarachtig. Paulus werd daarvan beschuldigd. Van ja zeggen en nee doen. De aanleiding daartoe was dat Paulus zijn reisplannen had moeten wijzigen. Hij had een voornemen kenbaar gemaakt om via Korinthe naar Macedonië te reizen en weer omgekeerd. Echter, die reisplannen die werden gewijzigd. Nu is de vraag of die wijziging werd ingegeven door lichtvaardigheid, door puur menselijke motieven, of dat Paulus zich geleid wist door de Heer. Paulus heeft na zijn eerste verblijf in Korinthe, waarvan we kunnen lezen in Handelingen 18... contact met de gemeente onderhouden en een tweede bezoek gebracht. Daarbij liepen overigens de spanningen en de verwijten die men hem maakte hoog op. Toen heeft Paulus vanuit Efeze een brief geschreven die ons niet bewaard is gebleven, maar die bekend is onder de naam de Tranenbrief, die door Titus is overgebracht. En nu wachtte Paulus in Macedonië op de terugkeer van Titus. En deze kon hem melden dat die tranenbrief niet nagelaten had indruk te maken op de gemeente en ook bekering had gewerkt. En een derde bezoek, dat was gepland, kon echter nog geen doorgang vinden. Maar hoe kwam dat? Omdat Paulus zijn eigen belangen voorop stelde? Dan zou u nog eens moeten nalezen wat de apostel schrijft in Galaten 1 vers 16... waar hij zegt dat hij niet te raden is gegaan met vlees en bloed. En dat is kenmerkend voor de handelwijze van Paulus. In Handelingen 16, daar vinden we eigenlijk ook een voorbeeld van hoe dat nou ging met die reisplannen van de apostel. Want zelf waren ze van plan om, toen ze in Klein-Azië waren, in noordelijke richting, noordoostelijke richting te reizen naar Bithynië. Maar de geest liet het hen niet toe, staat er dan. En als ze dan toch weer een beetje een andere kant op wilden gaan, dan staat er opnieuw dat de Heere het hen belette. En zo werden ze als het ware gedreven in een richting die ze zelf niet gekozen zouden hebben. En kwamen ze uiteindelijk in die havenstad Troas aan, aan de westkust van Klein-Azië. En daar werd Paulus geroepen om de oversteek te maken naar Griekenland, naar Filippi en ook naar Korinthe. Dus hij werd door de geest geleid, ook bij dit soort beslissingen die zijn reisplannen betreffen. Hoe dan ook, Paulus haakt in op een niet geringe beschuldiging dat hij een mannetje zou zijn van ja zeggen en nee doen. Dat is niet gering, want daarmee komt heel zijn prediking in de verdachte hoek te staan. Als je niet op Paulus als persoon aankunt, is dan zijn boodschap wel betrouwbaar en geloofwaardig. Om die aanklacht te weerleggen, wijst Paulus erop dat zijn prediking aller aanneming waard is vanwege de inhoud. De inhoud is Jezus Christus en die gekruisigd. De Zoon van God, vers 19, Jezus Christus, die onder u door ons is gepredikt, is niet geweest ja en nee. Hij heeft de Heer Jezus gepredikt als de gewillige zaligmaker en de noodzaak om hem te kennen. De inhoud van zijn prediking vat de apostel samen als Gods ja. God is getrouw dat ons woord, het welk tot u is geschied, niet is geweest ja en nee, maar het is geweest, vers 19, ja. In hem, in Christus. Ja, Gods ja tegen de zondaar, in Christus. En dat wordt niet gevolgd door een nee. Het is bij God niet ja zeggen en nee doen. Op zijn ja volgt zijn Amen. Het zal waar en zeker zijn. Nu kan onze tekst ook iets anders gelezen worden, zoals ik net ook aan onze Franstalige vrienden heb uitgelegd. Zoals ook in de Franse vertaling staat, ook trouwens is dat de vertaling van Calvijn, dat Gods ja beantwoord moet worden door ons amen, het amen van het geloof. En dat is allebei waar, dat God zijn ja met zijn amen bekrachtigt, maar ook dat zijn ja door ons amen moet worden beantwoord. Het is allebei Bijbels en het ligt allebei in de tekst besloten. En daarom luisteren we vanmorgen naar de beloften Gods, zoveel beloften Gods als er zijn, die zijn in hem ja en zijn in hem amen, gode tot heerlijkheid door ons. De beloften Gods, zij spreken ten eerste van Gods ja en amen en zij vragen ten tweede om ons ja en amen. Gemeente, de betrouwbaarheid van Paulus werd dus door sommigen in Korinthe in twijfel getrokken. En dat heeft een sneeuwbaleffect, want als Paulus niet betrouwbaar is, is dan zijn prediking wel aan te nemen. Ja, Christus zelf, de betrouwbaarheid van Christus zelf is in het geding. Ja, ook die van de beloften Gods. Dat is wat we in vers 18, 19 en 20 terugvinden. Wij kunnen hier, als we hierover na gaan denken, al heel duidelijk afleiden dat er een nauwe relatie is tussen de beloften Gods en Christus. De belofte van het evangelie en Christus, die zijn op het allernauwst verbonden. Paulus heeft Christus gepreekt en dat is hetzelfde als wanneer we zeggen hij heeft de belofte van het evangelie gepreekt. In de beloften wordt Christus aangeboden. God belooft dat er voor u in Christus volkomen zaligheid is. Ja, meer nog, God belooft dat Christus zelf voor u de zaligmaker is. Gemeente, ware prediking is belofteprediking of het is geen prediking. De belofte dat ieder die de gekruiste Christus met een waar geloof omhelst, zalig wordt. De belofte is niet een lege huls, maar het gaat echt ergens over. De belofte heeft een werkelijke inhoud. En dat heeft te maken met het feit dat de Heer Jezus werkelijk in ons vlees gekomen is. Werkelijk mens geworden is. Werkelijk geleden heeft. En gestorven is. En werkelijk is opgestaan. Tegenover de werkelijkheid van onze zonde en schuld staat de werkelijkheid van de verdiensten van Christus. En dat is de inhoud van de belofte. Nu is een belangrijke vraag: voor wie zijn Gods beloften? Aan wie heeft Paulus in Gods opdracht de belofte van het evangelie gepreekt? Sommigen in de reformatorische gezindte beantwoorden deze vraag zo: voor wie zijn Gods beloften? Die zijn voor de uitverkorenen. Aan wie heeft Paulus de belofte van het evangelie gepreekt? Aan de uitverkorenen in Korinthe. En ja, voor de onbekeerden, daar zijn geen beloften voor. Daar zijn de waarschuwingen voor in de Bijbel. Gemeente, dat is niet Bijbels. En ook niet realistisch. Paulus en ook de Heer Jezus zelf hebben de beloften van het evangelie gepreekt aan wie het maar horen wilde. Komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Ja, wordt er dan soms weer tegengeworpen. Maar kijk, dat vermoeid en belast zijn, dat is nou juist een kenmerk van de uitverkiezing en een soort voorbereidend werk van de Heilige Geest. Dus je moet eerst weten of je wel vermoeid en belast bent. Kortom, of je die kenmerken van de uitverkiezing vertoont voordat je het recht hebt om je de belofte toe te eigenen. Is dat echt de bedoeling? Heeft de Heer Jezus dat zo bedoeld? Moeten we niet eenvoudig zeggen: allen die vermoeid en belast zijn. Daarmee beschrijft de Heer Jezus de situatie waarin alle mensen zich bevinden zolang ze buiten de genade zijn. Allen die vermoeid en belast zijn, dat zijn allen die buiten Christus zijn. Het is een beschrijving van hun verloren en hopeloze toestand. En daarom hebben ze een zaligmaker nodig. En tot hen allen komt de belofte. En in die lijn zou ik het u vanmorgen ook willen voorstellen. Wat is nu een belofte? Jongens en meisjes, wat denken jullie? Een belofte. Nou, dat is een toezegging. Je stelt iets in het vooruitzicht. Op termijn zul je dat of dat krijgen. Dat is een belofte. Nu kunnen beloften voorwaardelijk zijn of onvoorwaardelijk. Als je moeder tegen je zegt, Klaas, eerst je huiswerk af en dan krijg je wat lekkers. Dat is een voorwaardelijke belofte. Eerst moet het huiswerk af. Die voorwaarde, daar moet eerst aan zijn voldaan. En dan zul je het beloofde verkrijgen. Dan zal de belofte vervuld worden. Dan krijg je wat lekkers. Dus dat is een voorwaardelijke belofte. Maar er zijn ook onvoorwaardelijke beloften. Bekend is het verhaal van een zondagsschoolmeester die zijn horloge uit zijn zak haalde. En die zei tegen de kinderen, jongens en meisjes, ik heb hier een heel mooi horloge. Nou, dit is niet zo'n mooi horloge, maar in het voorbeeld is het wel een mooi horloge. En hier ligt het. En je mag het hebben. Ik beloof je dat je het mag hebben. En ik nodig je uit om het te komen halen. De kinderen keken elkaar eens aan en dachten, meent hij dat nou? Hij is vast niet serieus. Zo'n mooi horloge, dat geef je toch niet zomaar weg. Maar er was één jongetje die naar voren kwam. En die nam voorzichtig dat horloge van de tafel. En die deed het om zijn pols. En de zondagsschoolmeester was een horloge armer. Toen zeiden de andere kinderen, ja, als ik dat geweten had, dat hij het echt weg wilde geven, dan had ik ook wel willen komen. Gemeente, ik noteer bij dit voorbeeld twee dingen. De belofte ging uit naar alle kinderen. De belofte werd vervuld, het beloofde werd verkregen in de weg van het geloof. En door ongeloof werden de andere kinderen weerhouden. De schoolmeester meende het. Zou God het niet menen? Als God een belofte doet, wat denkt u daar dan van, gemeente? Hier staat het in onze tekst. Zoveel beloften Gods als er zijn, die zijn ja en amen in hem, in Christus. En denk nu niet, kijk, die schoolmeester die was misschien niet in staat om alle kinderen een horloge te geven als ze allemaal waren gekomen. Maar we hebben hier te maken met een machtig God en een gewillig zaligmaker. Als alle kinderen naar voren waren gekomen en er was maar één horloge, gemeente, ja, dan had die schoolmeester een probleem. Maar bij God en in Christus is een onuitputtelijke volheid genoeg, met eerbied gesproken, om iedereen te bedienen. Niemand wordt teleurgesteld. De inhoud van de belofte is dus Gods ja. Gods ja. Dat houdt in dat God u niet wegstoot, maar aanneemt. Niet veroordeelt, maar vrijspreekt. Niet verdoemt, maar zaligt. Niet wegstuurt bij de deur, maar binnenlaat in het vaderhuis. Gods ja betekent dat God uw God wil zijn en u zijn kind mag zijn. Gods ja, dat is dat ja-woord van de bruidegom, dat hij uitspreekt op zijn trouwdag als hij ja zegt tegen zijn bruid. Ik wil jou en niemand anders tot mijn bruid, om vanaf nu voor altijd samen te zijn en zo gelukkig te zijn. Gemeente, wat een heerlijk en veelomvattend ja-woord. En dat is daarom zo bijzonder, omdat God veel meer reden had om nee tegen u te zeggen. Weet u dat? Hebt u dat wel eens beseft? Want de mens heeft nee tegen God gezegd. En wat zou je nu anders kunnen verwachten? Dat ons nee tegen God gevolgd wordt door Gods nee tegen ons. En dan staat er toch Gods ja. Hoe kan dat? Ja, dat is nu ja en amen in hem, in Christus. Het is alleen om Christus wil. Ten diepste omdat God eens nee tegen zijn zoon heeft gezegd toen hij daar hing aan het kruis op Golgotha. En het een inktzwarte nacht werd en een 3-urige duisternis over Golgotha kwam, waarin de Zoon van God de buitenste duisternis doorleden heeft en heeft moeten doorstaan wat het betekent om voor eeuwig van God verstoten te zijn, om Gods nee te moeten horen. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Wel, opdat God die zijn nee helemaal op Christus heeft gelegd, nu op grond van zijn verdiensten ja tegen u zou kunnen zeggen. Tegen u die het van Christus leert verwachten. Zoveel beloften Gods als er zijn, die zijn ja en amen in hem. Gods ja is de belofte. Gods amen is de bekrachtiging ervan in Christus. En zijn deze beloften nu voorwaardelijk of onvoorwaardelijk? Wat denkt u? Die beloften Gods. Gemeente, die zijn natuurlijk voorwaardelijk. Er moesten aan bepaalde voorwaarden worden voldaan voordat God zijn genade aan een zondaar kwijt kan. Er moest iets gedaan worden. Eerst moest er een bepaald werk af zijn. En dan zouden die beloften kunnen toestromen naar arme en verloren zondaar. En nu begrijpen we de centrale plaats van het lijden en het sterven. Ja, dat volbrachte werk van de Heer Jezus. Hij heeft aan alle voorwaarden van het verbond voldaan. Wij niet. Maar Hij. En omdat Hij aan alle voorwaarden heeft voldaan, daarom zijn de beloften onvoorwaardelijk van kracht voor al wie het hoort. Ja en amen. Wanneer heeft Gods ja voor het eerst geklonken? In het paradijs. En Gods ja klinkt opnieuw bij elke genadige belofte die daaruit voortvloeit. Alle beloften van het evangelie zijn in feite te herleiden tot, of zijn de uitwerking van, de moederbelofte. Die spreekt van heil door de Messias. Gods ja en Gods amen, dat vinden we in Christus. Dat Hij zijn Zoon gezonden heeft in de volheid van de tijd. Dat Christus geleden heeft, gestorven is, ja weer is opgestaan. Dat is Gods amen op zijn eigen belofte. Wat een heerlijke gedachte. Wat een diep doordachte heilsweg. Wat heeft God alles schoon gemaakt op zijn tijd. In de schepping, maar ook in de weg van de verlossing. Het moet alles uitlopen op zijn eer. Dat staat ook in onze tekst. Gode tot heerlijkheid door ons. Aanbiddelijk, vindt u ook niet? Ja, mag u dat beamen? En dan kom ik bij onze tweede gedachte. Gods ja en amen nu ook door ons amen wordt gevolgd en beantwoord. Johannes schrijft, het woord is vlees geworden en we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Hebt u ook iets van die heerlijkheid gezien, gemeente? Dat is noodzakelijk om dat te gaan zien. Want op Gods ja en amen moet uw ja en amen volgen. Het antwoord van het geloof. Als dat uitblijft, als dat ontbreekt, dan gaat u met zoveel dierbare beloften in de hand en aan uw voorhoofd betekend en verzegeld verloren. De beloften moeten toegepast worden. Toegeëigend door een levend geloof. En als we nu gezien hebben dat Christus zowel de grond voor als de inhoud van de beloften is, dan gaat het er dus om dat u Christus heel persoonlijk leert kennen als uw borg en zaligmaker. Dat hij uw deel wordt. En hoe zal dat nu gaan, vraagt u. Hoe zou dat voor mij kunnen? Niet anders dan door een waar toevluchtnemend geloof dat zich verootmoedigt voor God, dat diep buigt en smeekt: wees ook mij, de zondaar, genadig. Gemeente, u hebt geen enkele reden om te denken dat God u genadig zal zijn als er geen beloften voor waren. Maar nu er een gewaarmerkte belofte is, gewaarmerkt met het bloed van Christus, hebt u alle reden om te verwachten dat God, die niet liegen kan, zich over u die tot hem roept en zucht ontfermt. Het geloof is eigenlijk niet anders dan ja en amen zeggen op Gods beloften. Uiteraard met het hart. Van harte beamen. God toevallen. Hem, de belovende God, omhelzen. En nu is het een wonderlijke zaak dat hij die zijn belofte geeft, ook door zijn Heilige Geest in ons hart, dat amen wil bewerken. Want wanneer zien we dat nu? Wie gaat nu ja en amen zeggen? Wanneer doet u dat? Dat doet degene die ziet dat hij buiten die belofte geen been heeft om op te staan. En dus verloren moet gaan. Ja, meer nog, verloren ligt in zonde en schuld. Hebt u dat al leren beamen? Is dat uw nood geworden? Voor eeuwig naar recht, buiten het paradijs. God doet geen onrecht, gemeente, als hij nee tegen mij zegt en mij voor eeuwig verlaat en verstoot. Want God kan niet van zijn heilige wet af en zal nooit iets doen wat tegen zijn principes indruist. Hij kan de zonde niet door de vingers zien en zal het onrecht dat wij hem hebben aangedaan niet zomaar passeren. Het adres van de belofte is dus de zondaar die alles tegen heeft, die niets kan meebrengen, die schuld met schuld vermeerdert. Dat is geen fraai beeld, gemeente. Er wordt ook vaak omheen gedraaid of het wordt een beetje verguld of verdoezeld. Maar dit is het werkelijke beeld, althans als we de mens willen toetsen aan Gods wet. En werd het nu voor u een levensvraag: hoe moet ik nu ooit zalig worden? Hebt u al ja gezegd tegen Gods recht? Uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. Want het ja en amen als antwoord op de belofte, dat sluit dus het ja tegen de wet in. Het is één geheel. We moeten geen tegenstelling maken tussen wet en evangelie. Dat hoort bij elkaar. U zult de lieflijke inhoud en zoete vertroosting van de belofte niet kunnen verstaan als u niet beaamt dat u alles wat de belofte u aanbiedt mist. En u mist het omdat u het hebt verzondigd. En het erge van de zonde is dat het moedwillig is bedreven. Dat is geen vergissing of een ongeluk dat plaatsvond. Dat is de moedwil van de mens en de dwaasheid van de mens. Wij hebben moedwillig, keihard, in het paradijs nee tegen God geroepen. Nee, ik wil niet dat u nog langer koning over ons bent. Dat is het erg en het dwaze van de zonde met al haar verschrikkelijke gevolgen. En tot zulk soort nee-roepers komt God met zijn ja en amen in de belofte in Christus. Om u te doen weten dat aan alle voorwaarden waaraan voldaan moest worden om een heilig God met een schuldig volk te verzoenen, dat aan al die voorwaarden is voldaan. Hij heeft er zelf voor gezorgd in Christus. tot op het kruis. Daar kunt u het zien. Waar het werd geroepen. Het is volbracht. Wat werd volbracht? Alles wat nodig was om een heilig God met een schuldig volk te verzoenen. Al die voorwaarden van het verbond. Die zijn allemaal volbracht door Sions betalende borg. Daarom Gods ja tegen nee-roepers. Zijn ja en amen lokt u, nodigt u, dringt er bij u en jou op aan. Om toch dat nee-roepen eindelijk eens een keer te staken. En om met schaamte en berouw tot God weder te keren. En te zeggen, Heere, ik schaam me zo dat ik zo lang nee heb kunnen en durven zeggen tegen uw goedend God. Ik heb gezondigd tegen de liefde. O, vergeef mij. En mag ik nu bevend de hand leggen op die dierbare belofte van het evangelie, waarin u mij alles schenkt wat ik nodig heb om zalig te worden. Als ik daarop zie, als het tot mij gaat doordringen, wat u heeft bewogen om mij te zoeken, dan kan ik niet anders zeggen dan God heb ik lief. Ja, Heere, met heel mijn hart, ja en amen. Ja, u kiest mijn hart tot koning, nu en eeuwig. O, is dat ook uw en jouw ja en amen. Het ja van je mond, dat vertolkt wat het hart gelooft. En het amen van de godvruchtige levenswandel. Het hoort bij elkaar. Aan lippentaal hebben we natuurlijk niks. De echtheid van uw ja tegen God zal uitkomen in het amen van de heiliging. Van uw levenswandel. Dat wordt namelijk in toenemende mate een wandel met God. En daarom, gemeente, als dat amen ontbreekt, stelt uw ja-woord niet veel voor. Weet u nog dat u eens ja hebt gezegd in de kerk? Toen u belijdenis mocht doen, toen hebt u ja gezegd. En jij? Hoe staat het nou met uw amen? Weet u nog dat u ja hebt gezegd toen u trouwde in de kerk, samen geknield voor Gods aangezicht? God was getuige van uw ja-woord. Maar hoe staat het nu met uw amen in het christelijk huwelijksleven? Weet u nog dat u ja hebt gezegd, misschien wel meermalen, bij doopvond, toen u uw kind of uw kinderen ten doop mocht houden? Broeders, weet u het nog dat u ja hebt gezegd toen u werd bevestigd in het ambt van ouderling of diaken? God was getuige van dat ja-woord. En God let op het amen. Is daar ook het amen van dat afhankelijke, biddende huwelijksleven? Van de godvruchtige opvoeding van uw kinderen die u ten doop hebt mogen houden? Het amen van de trouwe uitoefening van uw ambt? De Heere ziet daarnaar en wacht daarop en let daarop. Gemeente, Gods ja en amen in de belofte in Christus vraagt dus van ons een ja en amen van geloof en levenswandel. Van mond en hart en van heel ons leven. Dat is het ja-woord van de bruid. De bruidegom heeft al ja gezegd. Nu volgt de bruid. Die tegen haar geliefde bruidegom mag zeggen, ja, met u wil ik leven. Amen, elke dag. Zoveel beloften Gods als er zijn, die zijn in hem ja en zijn in hem amen. Goden tot heerlijkheid. Door ons, zegt Paulus. Door ons, ja, door onze dienst mocht de gemeente in Korinthe gebouwd worden. Zo worden ze bevestigd. Vers 21, die ons met u bevestigt in Christus en die ons gezalfd heeft is God die ons ook heeft verzegeld en het onderpand van de geest gegeven heeft. Zo wordt een gemeente gebouwd, bevestigd in Christus, gezalfd met de geest, verzegeld en verzekerd van ons aandeel in Christus, met het onderpand van de geest in het hart. Want het is de geest die door het woord, door de belofte die ja en amen is in Christus, het is de geest die dan met onze geest gaat getuigen en ons doet roepen, ja en amen, Abba, lieve Vader, amen.